Galaten 5, vers 13 tot en met 26. En het thema voor de preek van deze morgen: vuilnisbelt of boomgaard. Gemeente van de Jezus Christus, een groter verschil is er denk ik niet mogelijk, niet denkbaar. Het verschil tussen een vuilnisbelt aan de ene kant en een boomgaard aan de andere kant. Een vuilnisplek, dat is een vuilnisbelt, dat is een smerige plek. Het is een plek waar allerlei spullen worden gedumpt, dingen waar iedereen van af wil. Het stinkt er meestal, een grote hoop van troep. Afgeschreven spullen, resten van onze welvaartsmaatschappij. Tragisch als daar soms kinderen op zoek zijn naar iets van eten of iets van waarde. Maar een vuilnisbelt is een plek waar allerlei dingen liggen. Die spullen die gedumpt zijn, die kapot zijn, die smerig zijn. Niet om aan te zien. Een vuilnisbelt. Aan de andere kant stellen we even voor een boomgaard. Als je even gaat fietsen in de Betuwe bij de Lingen, liggen ze van die prachtige boomgaarden. Rustig, onderhouden, allerlei soorten fruitbomen. Je ziet de gang van de seizoenen. Je ziet er de natuur floreren. De appels, de peren en andere vruchten die groeien. Er gaat rust vanuit, er zijn bloemen, bijen. Een genot om te zien. Een grote verschil is er niet denkbaar tussen een vuilnisbelt en een boomgaard. Wat hebben die twee eigenlijk met elkaar te maken? Helemaal niets, zul je denken. Of toch wel? Volgens Paulus hebben ze wel degelijk wat met elkaar te maken. En Paulus stelt in het Bijbelgedeelte twee dingen heel sterk tegenover elkaar. Vers 19, de werken van het vlees. Vlees, dat staat voor je oude mens, voor je impulsieve neigingen die je van nature allemaal meedraagt. Vlees en aan de andere kant, vers 22, de vrucht van de geest. Dat is wat God in je leven werkt. En het verschil tussen die twee is net zo groot als het verschil tussen een vuilnisbelt en een boomgaard. Maar dat niet alleen. De werken van het vlees zou je met een vuilnisbelt kunnen vergelijken. En de vrucht van de geest met een boomgaard. Het vlees, je oude mens, brengt afval voort, dat stinkt. Daar worden mensen niet blij van. Maar de vrucht van de geest daarentegen, die smaakt. Daar verheugt de Heere God zich in. En mensen om je heen ook. En ik wil bij allebei even stilstaan, zodat we de boodschap van dit Bijbelgedeelte echt tot ons laten doordringen. Aan de ene kant dus de werken van het vlees. Kijk maar even mee, Bijbel open, 19 tot en met 21. Wat Paulus in deze verse beschrijft, als hij dat tot je laat doordringen, word je daar nou niet bepaald vrolijk van. Het is een enorme berg vuil die Paulus in deze verse opsomt. En als je er even goed naar kijkt, zie je dat hij vier dingen, vier afvalhopen om zo te zeggen, noemt. Alles wat met misbruik van seks en seksualiteit te maken heeft. Met afgoderij. Problemen met je karakter. En als vierde, grenzeloosheid. Het eerste wat Paulus noemt heeft met seks en seksualiteit te maken. En het is een triest teken wat wij met Gods goede schepping hebben gedaan. Dat het woord seks zo besmet is geraakt. Terwijl het zo'n kostbaar geschenk is wat God aan ons mensen heeft gegeven. Hij heeft ons als man en als vrouw mannelijk en vrouwelijk geschapen. Met de aantrekkingskracht tussen de geslachten, de liefde, de verliefdheid, de seksualiteit als een kostbaar geschenk. Maar wat is er op dit terrein, wat zo mooi, dat kostbaar was, kapot gegaan? Het kostbare geheim van lichamelijke liefde is door het oude ik kapot gemaakt. En Paulus stond allerlei dingen op. Overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid zijn hiervan het gevolg. Dat is de eerste afvalhoop. En de tweede, afgoderij. Dan zouden we aan occulte dingen kunnen denken bijvoorbeeld. De hang in onze samenleving naar spiritisme, geestenoproep, in contact komen met mensen die zijn overleden, horoscoop, magie, bijgeloof. Het woord dat Paulus hier gebruikt voor toverij kennen we allemaal wel. In het Grieks is dat pharmakeia. komt ons woord farmaceutisch vandaan, apotheker. Hierbij moeten we met dat woordje denken aan drugs. Dat mensen drugs nemen en zo in hogere sferen dreigen te komen. Bepaalde feesten zie je wel dat men met elkaar ook gaat blowen om maar zeg maar in hogere sferen te komen. Dat deden ze vroeger al en soms ook om in contact te komen met de niet zichtbare werkelijkheid. Maar je komt buiten jezelf, je komt los van alle beperkingen. En dat is actueel. Paulus zag het in die tijd. En als derde hoop noemt hij alles wat met karakter te maken heeft. Kijk maar mee, egoïsme, jaloezie, ruzie tussen mensen, oneenigheid. En soms kan het zo zijn, je maakt het wel eens in het verkeer tegen of in de stad, in een wachtrij, dat mensen zo boos worden. Zo mopperen als iets anders gaan dan wat ze graag zou willen, dat ze haast ontploffen. En wat vloeit eruit voort? Paulus noemt zelfs ook moord. En ik moest ook wel even denken aan wat er gebeurd is met Anna Faber. Verbijsterend waartoe een mens die ziek is in zijn hoofd. Verbijsterend waartoe een mens in staat is om zulke dingen te doen. Het grijpt ons allemaal aan. Moord, ja. En als vierde noemt hij grenzeloosheid. Mensen die helemaal losgaan. Dronkenschap, zwelgpartijen, geen enkele rem is er meer. En Paulus, die vier hopen, die noemt hij de werken van het vlees. Zeg maar die oude mens, dat wat je van nature zonder veel moeite allemaal kunt doen. Maar ze maken relaties kapot, hij zag het daar. In de gemeentes van Galatië. Mensen gaan er zelf van onderdoor. Er komt een sfeer van gebondenheid en negativiteit. Het is destructief. Het brengt mensen naar beneden. Een vuilnisbeeld van troep. En waarom noemt Paulus ze werken? Nou ja, dat gebruikt hij niet voor niets. Je kunt ze namelijk van de een op andere dag voortbrengen. Een slechte avond, je volgt je vlees en je krijgt die hele handel die hij hier beschrijft. En Paulus is over de werken van het vlees heel erg stellig. Heel radicaal. Hij zegt, als je erin meegaat, als je er steeds maar weer aan toegeeft, dan loopt het niet goed met je af. Dan gaan de deur voor het koninkrijk voor je dicht. Kun je geen deel hebben aan de toekomst van God. Daarom is hij radicaal tegen de mensen in Galaten. En wij horen het vanmorgen ook. Want hij spreekt tegen christenen. Stop ermee. Als je gewend bent om je vlees na te volgen, je oude mens de ruimte geeft, want dan heb je geen toekomst. En dat zijn waarschuwende woorden. Als je blijft investeren in je vlees, dan zit je op een hellend vlak. En dan loop je het risico bij God vandaan te raken, kapot te gaan. En dat je zelfs je eeuwige bestemming op het spel zet. En je kunt erdoor, zegt Paulus, verloren gaan. Je kunt alles kwijtraken. En hij waarschuwt, pas op, doe dat niet. Het is een vuilnisbeeld, daar ben je niet voor bestemd. God heeft wat anders. En wat is dat andere dan? En dan komt dit, vers 22, gaat het over het mooie. Je zou kunnen zeggen, als je dat Bijbelgedeelte doorleest, dan wandel je van de vuilnisbelt naar de boomgaard. Een boomgaard met vruchtbomen, vers 22. En vruchten groeien niet van de een op andere dag, maar die vrucht die groeit als je wandelt met de Heer Jezus. Zorgt de Geest dan voor. En hoe begint het? Ja, er is alleen maar een knop. En die knop die ontkiemt. Dan zie je het begin van de vrucht en daarna zie je die vrucht groeien, groter worden. En al die negen dingen die opgesomd worden, hebben allemaal met het karakter van ons te maken. Vrucht, werken, meervoud. Vrucht, enkelvoud. Eén vrucht met negen smaak. Op die fruitschool daar, jongens en meisjes, ligt ook verborgen onder al dat fruit een mandarijn. En daar moet je maar eens even op letten. Als je een mandarijn openmaakt, dat is één vrucht, heb je ongeveer negen partjes. Eén vrucht van de geest. Negen smaken. Negen partjes. En ook die partjes, ik loop ze even langs vanmorgen, kun je in drie groepen verdelen. Vers 22. Liefde, blijdschap en vrede. Die hebben te maken met de relatie met de Heere God. Het zijn eigenschappen van de Heere God die in het leven van iemand die met Jezus wandelt gaan groeien. Niet van de een op de andere dag, maar al gaandeweg. Met vallen en opstaan. Het zijn eigenschappen die bij de Heere God horen. En die de Heilige Geest in je leven gaat uitwerken. Hij laat ze groeien. En hoe meer je op de Heere richt, in Hem verheugt, hoe meer blijdschap en vrede er komt in je hart. Moet je doen hoor. En de volgende drie. Geduld, vriendelijkheid en goedheid hebben te maken met je relatie met de mensen om je heen. Geduld. Die collega die soms zo irritante opmerkingen kan maken. Vriendelijkheid. Dat je moeite doet voor mensen die niet aardig zijn. Je hebt mensen inderdaad die altijd sikkeneurig zijn. En toch betreed je ze met vriendelijkheid tegemoet. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Eigenschap van de geest. Liefde, vriendelijkheid, goedheid. Ook zo'n mooi woordje. Dat hier in Gouda de mensen van de Sint-Jan bekend staan als mensen die goed doen. Die zichzelf bereid zijn op de tweede plaats te stellen. Zelfopoffering. Ruimhartig. En die derde categorie, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing hebben met jezelf te maken. En geloof heeft hier de betekenis van standvastig zijn, trouw. Dat je iemand bent die trouw blijft in de dingen van de Heere. Trouw op je post, ook als er allerlei dingen gebeuren die moeilijk zijn in je leven. Volhardend in het gebed. Zachtmoedig. Jezelf niet op de eerste plaats zetten. Zelfbeheersing. Even tot 10 tellen voordat je reageert. Heere God, help me, wat moet ik zeggen? Mensen die nee kunnen zeggen tegen zichzelf. Als de Heere God naar het leven van ons kijkt en je ziet daar iets van de vrucht van de geest, dan verheugt hij zich. En daar gaat het om. Zo totaal verschillend. De vuilnisbel, de werken van het vlees, je oude mens. Aan de andere kant de vrucht van de geest. Wat een verschil. En Paulus plaatst ze tegenover elkaar en doet een indringend appel. Wij horen dat vanmorgen. Leef niet, broeders en zusters, op de vuilnisbelt, maar je bent bestemd voor de boomgaard. Laat de vrucht van de geest in je leven groeien. Dat is wat de Heere God met jouw leven voor heeft. En hij stelt ons voor de keus. Volg je het vlees of laat je leiden door de geest? Nou, ik moet het nog preciezer zeggen vanmorgen. Als je gedoopt bent, dan ben je voorbestemd voor een leven door de geest. Weet je dat? Ik weet niet of iedereen van jullie gedoopt is, maar de meeste wel, denk ik. Wat is er gebeurd toen je gedoopt werd? Toen heeft de Heere God zijn hand op je leven gelegd en gezegd, ik heb jou niet voor de vuilnisbelt over, maar voor mijn boomgaard. De boomgaard waar ik met je wandel, waar je luistert naar mijn stem, waar je laat leiden door de Heilige Geest. De boomgaard, dat is de hof van mijn geest, waar je de stem van de Heer Jezus hoort. Dat is wat ik met je leven voor had, toen je werd gedoopt. Wat is er van geworden in uw of jouw leven? Door de doop zijn we, om zo te zeggen, voorgesorteerd. Heeft God gezegd dat Hij onze Vader wil zijn. En wij vanmorgen zometeen worden 6 kinderen gedoopt. Worden we aan onze doop herinnerd. Aan dat verlangen van de Heere God. Een leven door de geest. En toen heeft de Heere God gezegd. Ik wil je Vader zijn. Je bent gedoopt in de naam van de Vader. Die je gemaakt heeft, die je lief heeft. Je bent gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Die zijn leven voor je gaf. Verzoening van je zonden. Je bent gedoopt in de naam van de Geest die beloofd heeft te zullen werken. Je leven te zullen vernieuwen. Zodat die vrucht zichtbaar wordt. En dat is het geheim van de boomgaard. Dat is het geheim van de vrucht van de Geest. Moeten we even meekijken naar vers 22. De vrucht van de Geest is die 9 dingen die genoemd worden. En als je ze stuk voor stuk nog een keer opleest. Als je ze op een kaartje zet en nog een keer leest. Dan lijkt het wel alsof je een foto ziet. Vers 22 is een foto van de Heer Jezus. Als geen ander was hij vol van liefde, blijdschap en vrede. Je ziet een foto van de Heer Jezus. In relatie naar anderen was hij geduldig, vriendelijk. De goedheid zelf. Zijn leven was vol geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Vers 22 is een foto van onze heiland. En God zegt tegen u, jou en mij vanmorgen. Ik verlang ernaar dat je op hem lijkt. En op niemand anders. Hij wil naar ons leven kijken en daarin de contouren zien van zijn eigen zoon. Dat is de bestemming die op ons leven ligt. Dat geeft hem vreugde. Kan dat dan, zeg je, dat God naar mijn leven kijkt en dat hij daar vreugde in vindt? Dat hij met mij wandelt door de boomgaard en vreugde vindt in een stille omgang? Kan het dat, terwijl er in mijn leven allerlei dingen niet op orde zijn, dat God vreugde vindt in mijn leven, wat maar zo ten dele is en zo gebrekkig, herken je dat? Ja, dat kan. En weet u wat nou het geheim is? Paulus zegt het twee keer. Vers 16 en vers 24. Wandel door de geest. Vers 24. Laten wij dan ook door de geest wandelen. Dat is het. Ja, zeg je, maak dat nou eens concreet. Wat zou de apostel daar nou mee bedoelen? Dat die vrucht van de geest in mijn leven kan gaan bloeien als ik met de geest of door de geest wandel. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dit bijvoorbeeld. Neem je hart, de troon van je hart. Centrum van je denken is geen plaats voor twee personen. Er kan er maar één de regie hebben in ons leven. Paulus is heel radicaal. Het is ons eigen ik doe wat ik wil. Of ik laat mij leiden door de geest en mij vraag mij af, Heere, wat wilt u dat ik doe? Bij elke belangrijke beslissing waarvoor ik sta, is dit dus de vraag. Leidt de geest mij of volg ik mijn eigen ik? En elke dag als je als christen opstaat, sta je voor de keus. Wie volg ik? 'S Ochtends als je uit bed stapt, liggen er twee matjes voor je bed. Het matje van het vlees en het matje van de geest. En waarop zet je je voeten dan? Of later op de dag bij een belangrijke beslissing, stel jezelf die vraag, is dit een verlangen van mijn vlees? Of zou dit van de Heere God? Of zou de Heere God dit willen? Is dit van de geest? En als je het niet zeker weet, bij een belangrijke beslissing, als het mistig is, bij mist moet je niet uitvaren. Als iemand op je reageert later op de dag en je wilt gelijk terug antwoorden. Wat ik ga zeggen, is dat een verlangen van mijn vlees? Of zou dit de wijze zijn waarop God wil dat ik reageer? Een christen is iemand die in die spanning leeft. Die kan niet doen wat hij zelf wil. Maar God wil dat hij geraadpleegd wordt. Die spanning, als het goed is, dient er in elk leven van ons te zijn. Dat ik op een dag nog eens even naar die foto van de Heer Jezus kijk. En dat ik mijzelf afvraag, als ik dit nu doe, past dat, lijk ik dan op hem of niet? Ja, nu kun je dit natuurlijk ook een beetje belachelijk maken en tot in een extreme doortrekken, dat lees je soms natuurlijk ook wel eens. Ja, wil de Heere God dan dat ik voor elk wissewasje zijn toestemming vraag? Als ik 's ochtends opsta, welke kleren doe ik aan? Ga ik met de fiets naar de kerk of met de auto? Ja, er zijn heel veel dingen, laat ik dit zeggen, is een vrijheid. En dat zijn niet zulke hele belangrijke beslissingen. Nou ja, als het kan met de fiets, auto, milieu, nou ja, dat is wel nog wel een belangrijke beslissing. Maar heel veel dingen zijn natuurlijk niet zo relevant voor de Heere God. Of je nou zus loopt of zo, of je dat of dat aandoet. Maar neem nu even wat belangrijke beslissingen, morele beslissingen. Dan is het wel de vraag, Heere, wat wilt u dat ik doe? De levensvraag van Paulus, stel die dan ook. Er kwam een vrouw bij de dominee. Ze was pas christen geworden. Dominee, mag ik als christen roken? Nou ja, als mensen zulke concrete vragen stellen. De voorganger was wijs en die gaf er geen antwoord op. Hij zei niet eenvoudig nee, maar hij stelde een wedervraag. Is dat verlangen wat je hebt een verlangen van je vlees? Of zou het een verlangen van de geest zijn? En die wedervraag was voor haar genoeg. Een christen is iemand die bereid is die vraag te stellen. Dat is wandelen door de geest. Dinsdag om 11:00 ben je met je zomaar bezig. Stel jezelf die vraag eens waar ik mee bezig ben. Ja, ik doe gewoon mijn werk, maar hoe doe ik het? Ik zit in een vergadering, hoe reageer ik? Ik zit te praten met mijn medestudenten. Heb ik belangstelling voor ze? Hoe ga ik met ze om? Vanuit mijn vlees of vanuit wat God wil dat ik doe? En weet u, het gaat natuurlijk wel in, een beetje, tegen wat vandaag tegen ons vaak wordt gezegd. Veel populaire liederen, ik had een keer eerder gezegd, in tijdschriften, zeggen mij dat ik mijn hart moet navolgen. De droom die ik heb, die moet ik uitvoeren. Dan ben ik vrij. Dan kan ik echt mezelf worden. Want ja, je leeft tenslotte maar één keer. Tegelijk, het zijn van die stemmen die we horen, tegelijkertijd weten we natuurlijk ook dat het zo niet werkt. We weten allemaal dat als je dingen in je leven wil bereiken, dat je daarvoor moet inzetten. Misschien heb je een tijdje terug wel de rekstokoefeningen van Turner Epke Zonderland gezien. Ik las een interview een keer met hem, maar wat een discipline. Wat moet hij zich veel dingen ontzeggen om uiteindelijk te kunnen presteren. Of iemand uit de gemeente die een marathon gaat lopen. Die is al tijden mee bezig. Discipline, afstanden, je let op je eten. Je traint je, afgetraind lichaam. Als je een opleiding hebt en je wil je studie afronden, moet je dingen ontzeggen. Je hebt een tentamen en dan kun je niet met alle feestjes meedoen. Eerst de studie, eerst het tentamen, dan het genieten. Nou ja, zo zijn er in het leven allerlei dingen. Belangrijk. We hebben primaire verlangens en behoeften. En die we eigenlijk allemaal wel gelijk zouden willen vervullen, maar tegelijkertijd weten we dat ze soms ook in de weg staan voor de dingen die echt belangrijk zijn. Die we echt graag in het leven willen bereiken. Moet je dingen soms ontzeggen omdat er een hoger doel is. Dat weten we allemaal. En zo is het in het geloof dus ook. Dat is wat Paulus ons vanmorgen wil duidelijk maken. De vrucht van de geest, dat vereist toch wel discipline. De dingen ontzeggen, investeren. Als u, Heere, dit voor mijn leven belangrijk vindt, wie ben ik dan om dat ook niet belangrijk te vinden? Wie ben ik dan om niet mijn leven daarnaar te gaan inrichten? Een andere weg is er niet, want zal ik u eens iets verklappen? Voor de werken van het vlees hoef je niks te doen. Als je niks doet, dan loop je zo naar de vuilnisbelt. Met alles wat je doet. Nou, dat is misschien wat scherp gezegd, maar zo radicaal stelt Paulus het wel. Als we niks doen, dan komen de werken van het vlees vanzelf naar buiten. Die kosten namelijk geen moeite, die zijn gratis. De oude mens die vindt het heerlijk om zomaar zijn dingen te doen. Nee, zegt God. De boomgaard, de vrucht van mijn geest, daar moet je voor inzetten. Dat is wat ik van je vraag. Daarom, zegt Paulus, wandel door de geest. Stel jezelf alsjeblieft die vraag. Heere, wat wilt u dat ik doe? Is dit mijn vlees of is dit wat u wil? Weet u, ik ga afronden. Dat dilemma is al van alle tijden. Ik kwam een beeld tegen bij de oude filosoof Plato. Het beeld van de wagenmenner. Misschien kent u het wel. Er zit een man op een karretje en die heeft twee paarden die hij in toom moet houden. Het ene paard is drift en het andere paard is begeerte. En Plato zegt, die wagenmenner die beide paarden in stand moet houden, dat is ons verstand. Met ons verstand moeten wij de drift en onze oude mens beteugelen. Wist hij al hoe belangrijk dat was? De discipline was in je leven dat je goede keuzes maakt. Maar in de praktijk is het zo moeilijk. Want wij mensen zijn helemaal niet zo verstandig en zo redelijk. Dat is niet de weg. Wat is dan de weg? Wat hebben wij allemaal nodig? Ik wil u nog één keer wijzen op vers 16. Toen ik ermee bezig was, vond ik dat zo'n mooie belofte. Omdat wij zo vaak niet voor reden vatbaar zijn, omdat die oude mens soms zo sterk is, moet God eraan te pas komen. Daar is het geheim. Vers 16 noemt een belofte. Ik zeg, zegt Paulus, wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dat is een vers wat je nou in je Bijbel moet onderstrepen. Wandel door de geest. En je zult de begeerte van het vlees zeker niet volbrengen. Hoe kan dat? Nou, het is zo eenvoudig. Het enige wat ik hoef te doen, het enige wat ik ook maar kan doen, is dat ik mijn leven in de hand van God leg. Dat ik mijzelf die vraag stel, elke dag. Belangrijke beslissing, Heere, wat wilt u dat ik doe? En als ik mij naar God uitstrek en zeg, Heer, wat wilt u dat ik doe? Dan komt Hij mij te hulp. En jou ook, en u. Als ik mij naar God uitstrek, komt Hij met zijn Heilige Geest. En dan geeft Hij wijsheid en kracht. Dan zorgt Hij ervoor dat ik die mens word die Hij heeft bedoeld. Dat die negenvoudige vrucht van die fruitschaal in mijn leven gaat ontkiemen. Vandaag dopen we 6 kinderen. Door de doop met het water zijn wij voorgesorteerd voor een leven door de geest. Te gaan lijken op die foto van onze heiland. Met vallen en opstaan, jazeker. Maar toch is het verlangen van de Heere God. En door de doop met de geest word ik met de Heer Jezus verbonden en gaat die vrucht in mijn leven groeien. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Al die dingen. En dat doet de Heilige Geest. Hij zorgt ervoor dat ik niet op een vuilnisbelt lijk, maar op een boomgaard. Lieve broeders en zusters, vergeet daarom niet dagelijks te bidden. Heere God, kom mij met uw geest te hulp. En wilt u mij steeds meer op de Heer Jezus laten lijken. Zodat mijn leven u vreugde geeft. Amen.